Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Van Hart een tip uit Smilde voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en aan hen die thuis met ons meeluisteren. De organist is broeder Wening en de collect is voor eigen kerk. Na de dienst is de koffie drinken. De bloemen gaan deze week naar broeder Piek en naar zuster de Groot Paulusma die afgelopen week hun verjaardag mochten vieren. Dinsdagavond om 6:30 is er belijdeniscategorisatie en om 7:30 is er kerkenraadsvergadering bij de familie M. Veenstra. Woensdagmiddag is er mannen- en vrouwenvereniging om 2:30 en woensdagavond is er categorisatie groep 1 om 6:30 en groep 2 om 7:30. Volgende week zondag is er dienst om 10:00. In deze dienst hoopt dominee Sietsma van Oeveren voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is Psalm 106, vers 1.
Zometeen als een antwoord op de groet zingen we het tweede couplet van Psalm 106, maar eerst geven we elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Na de wetslezing zingen we uit Psalm 106, vers 6, na het verootmoedigingsgebed, vers 21, en na de genadeverkondiging, vers 22 van Psalm 106. En ik geef u een overweging om straks, als we het zesde couplet zingen, van zij wij te maken. Eerst lezen we hoe de Heere wil dat wij leven. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zullen we samen bidden. Heere, u kent ons. U weet dat het niet alleen uw volk Israël was dat ongehoorzaam was aan u, maar dat net zo voor ons geldt. Ook wij zijn zo vaak onze eigen weg gegaan. Ook wij hebben ons laten verstrikken in aardse leugens. Ook wij zijn vergeten om uw wil te vragen en die te doen. Heere, zelfs wanneer we het echt goed probeerden, ging het soms nog verkeerd. We willen u vragen, Heer, om vergeving. Vergeving voor de zonde in ons leven. Voor dat we zondig zijn. En Heer, dat mogen we vragen. Want we mogen pleiten op uw genade. In Jezus Christus, onze Heer. Amen.
Thank you.
Aan iedereen die oprecht zijn zonde beleidt, mag ik de vergeving van onze Heer verkondigen. Toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij in rijke mate over ons heeft uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. Zullen we vragen om de verlichting met de Heilige Geest en aansluitend op dat gebed zingen we dan opwekking 702. Vader in de hemel, we willen u loven en danken, omdat u ons vrij spreekt, omdat we mogen leven van genade. Heer, dat is zo rijk, daar kunnen we met ons verstand niet bij. Daar hebben we een heel mensenleven voor nodig om daar iets van te gaan begrijpen. En dan begrijpen we het eigenlijk nog niet. Dat u zo groot en liefdevol voor ons bent. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u ons uw woord, uw vrijspraak hebt gegeven. En dat u het ons op het hart wilt binden. Mijn kind, kom bij mij. Heer, wij vragen u of u met uw geest wilt werken in onze harten, zodat dat woord van u ons werkelijk verandert, troost, steunt, bemoedigt, de goede weg wijst, ook laat zien wat er anders moet in ons leven. Heer, als u werkt met uw geest, dan gebeurt er iets. En daar zien we naar uit, Heer. Amen.
Er is kracht voor wie hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer. Nieuwe kracht als wij hopen op de Heer. Wij hopen op de Heer, ja wij hopen op de Heer. De God die troont voor eeuwig. De hoop die onze God die eeuwig leeft.
had ook niet door dat het niet met orgel was, maar op deze manier. Ja, niet iedereen kende het, maar ik hoop dat u allemaal wel de tekst hebt meegelezen. En daar hebben wij het van. De hoop op de Heer die eeuwig leeft. Wat geeft dat een troost? Wat een kracht, wat een wonder. Ook vandaag nog een beetje in de sfeer van hervormingsdag. Het thema sola fide, alleen door geloof. Nou, die zwakke die opgetild moet worden, degene die getroost moet worden, daarover lezen we ook. Habakuk 2, vers 1 tot en met 4. We zingen daarna gezang 169, vers 1, 2 en 3, direct hierna. En na de tweede lezing vers 4, 5 en 6 van gezang 169. Habakuk 2, vers 1 tot en met 4. Habakuk is, dat wist u natuurlijk, een van de oud-testamentische profeten. En hij leeft in een tijd dat het oordeel van God niet alleen over de wereld gaat, maar ook dwars door zijn eigen land en voltrokken wordt aan zijn eigen volk. Gods volk, Habakkuk's volk. En dan schrijft hij: ik ging op mijn wachtpost staan, nam mijn plaats in op de vestingwal en keek uit om te zien wat hij, de Heere, in mij spreken zou en wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. Toen antwoordde de Heere mij en zei: schrijf het visioen op, grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, verwacht hem, want hij komt zeker, hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Uit het Nieuwe Testament lezen we uit de brief aan de Romeinen, Romeinen 1 vers 8 tot en met 25. Romeinen 1 vanaf vers 8. Paulus schrijft aan de gemeente in Rome. Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd. Want God, die ik in mijn geest dien in het evangelie van zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik zonder ophouden aan u denk. Steeds weer vraag ik in mijn gebeden of mij, zo mogelijk, door de wil van God eens een goede gelegenheid geboden zal worden om naar u toe te komen. Want ik verlang er vurig naar u te zien, om u in enige geestelijke genadegave te laten delen, waardoor u versterkt zou worden. Dat is te zeggen, om in uw midden samen bemoedigd te worden door het onderlinge geloof, zowel dat van u als dat van mij. Maar ik wil niet dat u er geen weet van hebt, broeders, dat ik dikwijls het voornemen had om naar u toe te komen, om ook onder u enige vrucht te hebben, zoals ook onder de andere heidenen. Tot nu toe was ik echter verhinderd. Ik sta in de schuld, bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden en hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Na de verkondiging zingen we uit de Evangelische Liedbundel nummer 275, vers 1. En het vierde couplet zingen we na de geloofsbelijdenis. Ik heb geloofd en daarom zing ik. De tekst voor vanmorgen is uit Romeinen 1, vers 16 en 17. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat vat ik dan samen met die twee bekende woorden, sola fide, door geloof alleen. Gemeente van de Heer Jezus Christus, herinnert u zich nog de droom van koning Nebukadnezar? U weet wel, van dat beeld, een gouden hoofd en dan zilver en koper en ijzer en uiteindelijk de voeten van ijzer en leem gemengd. Een prachtig beeld, symbool van menselijke macht, menselijke kennis, van cultuur, van wetenschap. Een beeld waar je u tegen zegt. En dan komt die steen, niet door mensenhanden losgemaakt. En die rolt en wordt groter en die rolt dat hele beeld over omver. En bedekt uiteindelijk de hele wereld. Dat beeld, dat kwam bij mij boven bij het bestuderen van Romeinen 1. Het is eigenlijk precies hetzelfde. In Rome had je een cultuur waar je u tegen zei. Een wereldmacht van formaat. En niet alleen de wetenschap, maar de kunsten en ook militaire overwicht. Niet te zuinig. En daartegenover zo onaanzienlijk die gemeente van de Heer Jezus. En in de Romeinenbrief lees je dan heel scherp een tweedeling tussen de mensen. Je hebt mensen die bij de Heere horen en mensen die dat niet doen. Je hebt mensen die zegen krijgen en mensen die verloren gaan. Nou, de tweedeling die hier beschreven wordt, werd door de Romeinen totaal niet gedeeld. Wat er hier beschreven wordt als, maar zo wil de Heer dat niet hebben, dat was daar normaal, mode, zo leef je gewoon, vrij en blij. Het beeld met een hoofd van goud en voeten van leem en ijzer. Mensen die verloren gaan, mensen die behouden worden. Waar hoor jij bij? Waar hoort u bij? Bij dat prachtige beeld? Of bij die onaanzienlijke steen? En dan gaat het erom, door geloof alleen. Alleen door geloof kan je bij die steen horen. Dat is een van de, ja, de slogans, zou je tegenwoordig zeggen, van de reformatie. Sola fide. En het is ook een eikpunt. En je kunt het ook in gesprek met broers en zussen in het geloof daar wel eens over hebben. Als jij naar de Heer gaat, waarom is dat? Heb jij dat dan geregeld? Is het toch, ja, geloof, maar ik moet er ook wat voor doen? Of is het echt alleen maar, o Heer, hoe is het mogelijk? Ik kan er niks voor doen, ik hoef er niks voor te doen. Ik mag gewoon bij u horen. Dat is waar het Luther omging in de strijd met Rome. Daar is het waar de Dordtse synode omging in de strijd met de remonstranten. En dat is nog steeds een discussiepunt. Ook in verband met evangelisch gereformeerd. Waar gaat het werkelijk om? Geloof alleen. En dat is niet maar een droge dogmatische regel. Het is een juichkreet. Broeder, zuster, door geloof alleen mag u zalig zijn. U hoeft niet van alles te doen. geen lijstje bij te houden. Dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan, dat heb ik gedaan. Oh, wacht even, nog even een beetje hier en daar wat aan doen, want er mankeert nog wat aan. Nee, geloof alleen. Toen Luther dat ontdekte, toen ging zijn wereld op de kop. Hij leefde in een tijd van oorlog, van angst, de boze geesten, Satan, was realiteit voor de mensen. Ja, nu vieren ze Halloween. Zo leuk. Ik hoop dat je niet meegedaan hebt. Want dat wat er als grappig wordt voorgesteld, is realiteit in de duisternis van Satan. Nee, dat is niet om te lachen. Dat is niet om plezier mee te maken. Dat is huiveringwekkend. Maar de mensen, ze spotten ermee. Ach, wij krijgen het wel klein. Het beeld, niet waar, van wat wij mensen wel kunnen. En Luther, die wist wat angst was. Angst voor Satan, maar ook angst voor God. Want Luther kende zichzelf. Die wist dat hij iedere keer weer de fout inging. Hij wilde geloven, hij geloofde ook. En dan toch weer mis, toch weer een zonde, toch weer vergeten, toch weer lui, toch weer traag. En dan, als God jou op jouw lijstje gaat afrekenen, God is toch rechtvaardig? Dan moet hij toch zeggen, dat was fout en dat was fout. En Luther, jongen, of jij of ik, jij hebt die hemel echt niet verdiend. Hij kroop op zijn blote knieën de trap van de Sint-Pieter op. Dat was toen net gebouwd. En dan zou je gauwer in de hemel komen. Maar hij voelde het zelf. Dat helpt mij echt niet. Daarvoor krijg ik bij God geen hemelpunten. En hij worstelde ermee. Hoe krijg ik een genadige God? En toen, Luther was ook professor, moest hij college gaan geven over die Romeinenbrief. En hij ging studeren en hij kwam al gauw bij die woorden van onze tekst. Door geloof zal de rechtvaardige leven. En toen gingen zijn ogen open. Wat een diepe vreugde, wat een vrede. Als je dat mag weten, de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat wou hij vertellen. Dat was zijn identiteit geworden. Geloof alleen. Ja, ik ben een zondaar. Daar doe ik niks van af. Maar door Gods liefde en genade ben ik rechtvaardig. Dat schrijft Paulus aan de mensen in Rome. Een gemeente van Joden en heidenchristenen. In een moeilijke tijd. De Joden waren verbannen geweest door een van de keizers, Claudius. Hadden net weer terug mogen komen. De vervolging onder Nero was nog niet op zijn hoogtepunt. Maar wie een beetje inzicht had in de politiek, wist al dat die Nero niet helemaal goed in zijn hoofd was, om het voorzichtig te zeggen. Maar Paulus was nog nooit in Rome geweest. En boze tongen zeiden, ja, wat denk je? Ver weg kan hij mooi praten over dat evangelie. Maar in Rome, het centrum van de wereld, daar waar de cultuur en de wetenschap bovenaan staan, nou, daar heeft hij niks in de melk te brokkelen. Hij blijft weg, hij is gewoon bang. Herkennen we dat? Zo wordt er toch tegen christenen aangekeken vaak, tegenwoordig. Ja, ze hebben van die achterhaalde ideeën. Uit het jaar nul of zo. Maar de echte discussie, die durven ze niet aan te gaan. Ga maar eens praten over evolutie. Daar kunnen ze helemaal niks mee. Ga maar eens praten over hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Daar snappen ze toch niks van. Ach, een beetje dom. Herkent u het? Ja? Heb je zelf wel eens het gevoel? Al die knappe koppen met hun knappe redeneringen. Ik kan er niet tegen op. Nou, zegt Paulus, Ik ben niet uit angst weggebleven. Ik schaam me niet voor het evangelie, want, en die mogen we onthouden, het is een kracht van God. En daar staat dan in het Grieks het woord dynamis. Nou, die herken je. Dynamiet. Dat woord van God, dat is als dynamiet. Denk maar weer even aan dat beeld en die steen. Zo'n prachtig beeld. En er blijft alleen maar gruis van over. Nee, zegt Paulus, niet mijn verstand, niet wat ik allemaal geleerd heb. Dat zal het niet doen. Ook niet in de discussie. Het is Gods woord. Gods kracht tot behoud, tot redding. Want mensen, jullie moeten gered worden. Als je niet met God leeft, komt het niet goed. Dan kan je Joods zijn, en dat is prachtig. Maar je moet leven met de Heer, met Christus. Dan kan je een hele slimme Griek zijn, een bijzonder kundige heiden. Daar red je het niet mee in Gods oordeel. Je zou kunnen zeggen, ik heb altijd netjes geleefd, ik heb me aan alle wetten gehouden. Maar bij de hemelpoort is dat geen toegangsbewijs. En dan citeert Paulus Habakuk. Die tijd van oordeel voor Gods volk. Dat is zo raar, hè? Bij oordeel denken wij altijd aan iets negatiefs. Oei, dat gaat mis. Nou ja, dat komt misschien omdat we onszelf goed kennen. Want zoveel positiefs hebben we misschien wel niet te melden. Maar het kan ook betekenen in een oordeel dat je vrijgesproken wordt. En daarom hier die dubbele boodschap. Aan de ene kant, geloof nou in de Heer. Dat is je redding. En dat is direct een bemoediging, want dan is het oordeel positief. En doe je het niet, en dat wordt je ondergang. Dan is het oordeel negatief. Verwacht de Heer, hij komt. En dan schetst Paulus die twee werelden. Met termen uit de verbondsluiting. Er zijn mensen die leven onder Gods gerechtigheid. En er zijn mensen die leven onder Gods toorn. Gods toorn. Zijn gerechtvaardigde woede. Ja, het is het goede woord niet. Bij woede denk je aan vlammen die iemand uitslaan. Hè, stoom uit de oren. Nee, dit is gekwetste liefde. Die zulke gerechtvaardigde toorn opwekt. Want de mensen hebben Gods verbond verbroken. Daar gaat het om. Toen met Noach heeft God een verbond gesloten met alle mensen. En moet je zien. Wat doen ze? Ze leven alsof hij er niet is. Nou, wij slaan dat woordje toorn het liefst maar over, hè? Dan kom je weer terug in die donkere middeleeuwen. Mensen worden bang. Ja, maar het is wel belangrijk. Denk maar weer aan dat beeld wat Nebukadnezar zag in zijn droom. Die steen die kwam. Had geen mens gedacht, maar hij kwam wel. Alle mensen zijn door God geschapen. En hij heeft ieder mens iets van Gods kennis ingeschapen. Diep van binnen weet ieder mens dat alles er maar niet toevallig is. Ja, ik weet wel dat er iets is. Nee, iemand. Hè, begin van de Bijbel kom je ze tegen. Een Melchizedek, een Jethro, een Job. Geen mensen uit Gods volk, maar ze kennen de Heer. En dat is nog zo. Mensen die helemaal niet christelijk opgevoed zijn en ze ontdekken het. God bestaat. En hij wil met mij een relatie hebben. En de Heer, die legt een claim op al zijn mensen. Ik heb jullie gemaakt. Ik ben jullie God. Je kunt het zien. In de schepping. Hoeft die PowerPoint maar even te zien. Die prachtige schepping. Dan zeg je toch nooit dat dat toeval is, dat dat er is. Dat moet iemand toch gemaakt hebben. Je kunt het zien. Je kunt het zien in de liefde van de Heer Jezus. En daarom, als je niet gelooft, dan ben je geen slachtoffer. Omdat je niet genoeg kennis kreeg. Nee, je hebt geen excuus. Je bent zonder liefde, liefdeloos voor God. En als je zo in het leven staat, als het ware er een leeg gat is in je leven, de plek waar God zou moeten zijn, dan ga je die vullen. Van alles en nog wat. Nou, voorbeelden zien we toch overal om ons heen. Je gaat het in het spirituele zoeken. Je gaat je ontzettend inspannen voor je medemensen. Niets mis mee. Maar waarom? Je gaat helemaal bezig met je carrière, met je familie, met je sport, met je smartphone, met je vrienden, met, nou, noem maar op. Want er is heimwee. Heimwee in het hart van mensen. Als God zijn plek niet krijgt. Het vacuüm wordt gevuld met dat beeld. Prachtig. Maar je weet wat er gaat gebeuren. Beland in de afgrond. Het gaat van kwaad tot erger. Je leeft onder Gods toorn. Van ongerechtigheid tot ongerechtigheid. En dat geldt voor alle mensen. Tenzij je antwoord geeft op die liefde van God door, juist, door geloof. Hij heeft dat zaadje van geloof in je geplant. Hij blaast het aan met zijn geest. Dat wil je toch niet doven? En daarom staat er tegenover dat leven onder de toorn, het leven onder de gerechtigheid, Gods verbondstrouw. Hij, God die zo volkomen goed en juist alles doet. En die zich laat kennen. En hij laat het zien wat het betekent. Leven onder de gerechtigheid betekent dat hij tegen jou, tegen u zegt. Ik spreek je vrij. Ja, ik weet het wel. Dat het bij jou ook niet altijd even snor zit. Weet ik echt wel. En ik praat het ook niet goed. Maar ik zeg tegen jou, vanuit het verbond wat we samen hebben, ik spreek je vrij. Ik geef je die gerechtigheid. Je staat alsof je nooit gezondigd hebt voor de troon van God. Door het geloof gerechtvaardigd. En dan kan je toch niet anders dan uit dat geloof gaan leven. Ik las ergens. Het begin van de weg is geloof. Het eind van de weg is geloof. En daartussenin heb je het leven in geloof. Het is als met die steen uit die droom. Het begint klein, maar het groeit en het groeit en het groeit. En steeds meer gaat het je leven beheersen. Die prachtige boodschap. Kind van God. Je bent vrijgesproken. Door geloof alleen. Welk geloof? Nee, niet religie. Niet dat vage. Er is wel wat. Want dat is de reactie van iemand die geen relatie wil met de Heere God. En vergis u niet hoor. Heidendom is niet dom. Er staat dat ze allerlei overleggingen hebben. Mensen die niet geloven, hebben daar vaak een heel speciaal geloof voor. Ze niet geloven in God. Dan geloven ze in zichzelf. Of ze geloven in de ontwikkeling. Of... Let maar eens op. Ieder heeft een geloof. Maar dat geloof, daar gaat het niet om. Ook niet om blind geloof. Ja, natuurlijk, mijn ouders hebben het ook gezegd. Dus ja hoor, geloof ik ook. Het gaat om een persoonlijke relatie met de Heer die zich laat kennen. En Ik kan het niet beter verwoorden dan zoals het in de catechismus staat. Een echt geloof is niet alleen een stellig weten of kennen, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen aan anderen, maar ook aan mij. Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en heil door God geschonken is, louter uit genade. Alleen op grond van Christus verdiensten. God laat zich kennen in zijn schepping, in wat hij doet in de geschiedenis. Je ziet, je hoort zijn voetstappen als het ware. Het gaat toe naar zijn rijk. En ten diepste laat hij zich in het hart zien, in Christus. Toen hij zijn lichaam, zijn leven gaf voor ons. En dat is het beslissende moment in de geschiedenis. Het moment waar alles om draait. En sindsdien is er voor mensen een kernpunt in hun leven. Zeg je ja tegen de liefde van God? Daar draait alles om. We mogen leven onder de gerechtigheid, rechtvaardig verklaard door geloof alleen. Dus niet door wat ik zo goed doe, niet door dat ik het allemaal zo mooi snap, niet door mijn wetenschap, niet doordat ik altijd keurig geleefd heb. Nee, hier zie je de reddende hand van God met dynamiet, kracht. Zoals van die steen. Hij doet het. Voor u. Voor jou. Voor mij. Laat je meenemen. Op die weg van het evangelie. Op weg naar Gods koninkrijk. Maar dat kan alleen op kosten van de ander. Met een hoofdletter. Alleen op kosten van Christus. En als je dat doet, dan gebeurt er wat. Dat licht van Christus, dat gaat door je heen schijnen. Je wordt zelf licht voor de wereld, zegt de Heer Jezus. Dat was te merken in Wittenberg rondom Luther. Daar ontstond een kring van mensen die zo bijbels leefden, dat het wereldwijd zo'n beetje, in ieder geval in Europa, ging opvallen. Het gebeurde in Genève, rondom Calvijn. En afgelopen week viel het mijn man opeens op. Het gebeurde in Hooghalen, waar Anne de Vries woonde. U weet wel van de kinderbijbel, van die mooie kinderboekjes. Daar nog heb je zo'n helder christelijke gemeenschap. Klein, maar toch. En hoe is het hier? In Boelenslaan, maakt het verschil dat u, dat jij hier kerkt, dat hier een gemeenschap van Christus is? Zelfs in Sodom viel het op. Waren er maar 10 gelovigen rechtvaardigen geweest, dan zou die stad behouden zijn. Ja, maar dat is allemaal wel heel onbegrijpelijk, hè? Hoe zit dat allemaal? Stel, u zit in een brandend huis. En er komt iemand met een of ander toestel om u eruit te halen, maar je hebt geen benul hoe dat werkt. Zegt u dan, ja sorry hoor, geef me eerst de handleiding maar. Die wil ik even lezen en als ik het snap, dan stap ik erin. Natuurlijk niet. U zou wel mal zijn. Of het, hoe het ook werkt, u wilt uit dat brandende huis. Precies. Hoe het ook werkt. God zegt, dit is je reddingsmiddel. Het bloed van Christus reinigt van alle zonde. Gegarandeerd. Het is het enige wat standhoudt in Gods oordeel. En daarom de vraag, in welke sfeer leeft u? Leef jij? Die sfeer van dat beeld, Geweldig, wat kan de mensheid veel? Oftewel, de sfeer van Gods toorn? Of de sfeer van de steen? Wat stelt het voor? Gods dynamiet. Gods gerechtigheid. Gods redding. Ja, echt, het is een zaak van leven of dood, voor eeuwig. En daarom gebruikt Paulus hele sterke woorden. Hij zegt, ik ben een schuldenaar. Ik sta in de schuld. Bij Grieken en bij niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Ik heb iets wat ook van jullie is. Ik heb dat geloof gekregen. En ik moet het aan jullie geven. Want het is voor jullie. Hebben wij die drive ook? We hebben iets gekregen wat brood voor de wereld is. En de wereld verhongert. Leef uit geloof alleen. Sola fide. En prijs de Heer. Dank Hem om zijn verlossingswerk. Amen. We willen samen ons geloof belijden en dat wil ik deze morgen doen met artikel 1 en 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er een enig en eenvoudig geestelijk wezen is dat wij God noemen. Eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige bron van al het goede. Wij kennen hem op tweeërlei wijze. Ten eerste door de schepping, instandhouding en regering van de hele wereld, aangezien deze voor onze ogen is als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van hem niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel Paulus het zegt in Romeinen 1. Al deze dingen zijn voldoende om de mensen te overtuigen en hun alle verontschuldiging te ontnemen. En ten tweede kennen wij hem, doordat hij zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons te kennen geeft, door zijn heilig en goddelijk woord, voor zover dit voor ons in het leven nodig is, tot zijn eer en tot heil van de zijnen. Voordat we gaan bidden, wil ik u laten weten dat we voorbeden doen voor de familie De Boer. Van harte gecondoleerd met het overlijden van uw moeder. Heel veel zegen en de aanwezigheid van de Heer gewenst. En Jelmer is geopereerd. Is het goed gegaan, de operatie? Ja? Gelukkig. Bidden we ook voor hem. Broeder Johan Couperus is ook geopereerd. We hoorden dat dat goed gaat, maar opknappen, dat is nog wat. We willen voorbeden doen en onze Heer danken. Vader in de hemel, wat bent u goed dat we mogen geloven. Dat u ons niet allerlei lijsten geeft waaraan we moeten voldoen, voordat u naar ons wil kijken. Maar dat u ons ziet in het offer van uw Zoon. Dat u ons lief hebt, dat u ons rechtvaardig maakt zelfs, Heer. Dank u wel. Dank u wel wanneer we misschien al van kinds af aan mochten geloven. Heer, wat is dat een voorrecht als je dat je hele leven hebt mogen doen. U altijd gekend hebt. En Heer, wat is het ook een voorrecht wanneer u iemand roept vanuit de wereld naar u toe. Heer, geeft u ons dat persoonlijke geloof. Dat geloof waardoor we mogen groeien en bloeien voor u. En Heer, dat bidden we ook voor mensen om ons heen. We kennen ze. Mensen die u niet kennen. Mensen die misschien wel helemaal geen behoefte hebben om u te kennen. Heer, dat zaadje van Gods kennis. Dat u hebt geplant in hun leven. Wilt u het laten ontkiemen, Heer. Zodat ook zij de vreugde en de geweldige kracht van het evangelie mogen leren kennen. Heer, zo bidden we voor uw kerk, dat ze wereldwijd getuige mag zijn van uw liefde. We bidden voor onze vervolgde broers en zussen, dat ze uw liefde en trouw mogen ervaren, ook juist in hun omstandigheden, en dat ze getuige mogen zijn van uw liefde. Heer, wij bidden voor heel deze onrustige wereld, waar mensen elkaar zoveel aandoen, en waar mensen soms zo onder de indruk zijn van hun eigen kunnen en hun eigen macht. Ach Heer, wilt u het duidelijk maken voor hen dat dat niet de hoogste waarde in het leven is. En niet alleen voor hun, maar ook voor ons Heer. Want wat worden we soms verblind door alles wat mensen kunnen. Geeft u ons open ogen om uw tekens te verstaan Heer. En we willen u vragen om uw nabijheid in alle moeite en ziekte en in rouw. Heer, wilt u de familie De Boer omringen met uw liefde, uw troost. Wees bij hen wanneer ze straks moeder naar het graf brengen. En geeft u dan de zekerheid dat u de opstanding en het leven bent. Heer, dank u dat de operatie van Jelmer geslaagd is. Maar Heer, het is nogal wat. Als u zo jong zo'n operatie moet ondergaan, geeft u hem gezondheid, Heer, nieuwe kracht. Dank u nu ook voor de geslaagde operatie van broeder Couperus. Heer, wat zijn artsen knap. Dat is kennis en vaardigheid die u hen hebt gegeven. En wilt u nabij zijn in het proces van revalideren? Geduld geven ook, want Heer, dat is soms zo lastig. Dat je de dingen wel wilt, maar dat het niet gaat. Of dat het misschien wel gaat, maar dat je het nog niet mag. Heer, wees u nabij. Bij Jelmer, bij broeder Couperus en bij alle andere zieken. U weet, Heer, wat ieder van ons nodig heeft, want u kent ons. Beter dan wie ook. En dan weten wij ons bevoorrecht. Want we mogen het allemaal tegen u zeggen. En we mogen het zeker weten. U hoort. U verhoort. Heer, daarom willen we u loven en danken. Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Dan mogen we onze gaven geven voor de kerk en ons slotlied is opwekking 461, Mijn Jezus, Mijn Redder. Is zo goed als een leven heel dicht bij onze Heer. En als teken, als bevestiging daarvan, mag ik u zijn zegen geven. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest Zij met u, met jullie, allemaal.